Ja, ja, Hans, een nieuwe triathlon praat. En terwijl in Nederland de regen uit de hemel valt, ik weet niet hoe het in België is.
Ja, ik wou net zeggen, niet alleen in Nederland, hoor. Het is
verschrikkelijk, hè?
Bij ons helemaal van hetzelfde. Dus de mens wordt er bijna triest van.
Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat ik dan weer vandaag met jou de 280ste aflevering van triathlon praat mag opnemen. Dat stemt me dan toch weer een beetje... Nou, zonnig zou ik dan willen wennen, zeggen.
Ja, same here. De zon komt niet door. Ik straal helemaal.
Kijk, dus, we moeten wel even ons excuus aanbieden, Hans. Want we zijn een dagje later vandaag dan normaal. Want we zaten eigenlijk allebei op dinsdag bom en bom vol. Dus we hebben hem een keer dinsdagavond ontzettend laat opgenomen. En zetten hem op woensdag online. Dus excuus daarvoor. Maar dat is eenmalig. Maar dat wil ik wel even gezegd hebben. En Hans...
Ja, onze trainingen kregen voorrang, hè? Zo gaat
ja,
dat
we, we zijn maar door aan het gaan. Moest
trainen in de regen en zo.
Hé, ja. Hey, maar Hans, we zijn een beetje stom geweest. Dat moet ik wel zeggen. Want wij hebben een paar weken geleden... had ik het idee opgevat... om een beetje een nieuw format te gaan gebruiken. En allebei altijd een positief iets te pakken uit de week. En een
hoogtepunt. Ja.
Hoogtepunt en een dieptepunt, inderdaad. Maar dat hebben we daarna niet meer gedaan.
Dus nee, maar ja, ik zat toen echt op een hoogtepunt, hè, weet je nog, in de Vorgese. Dus dat ja. Was niet meer. Ja, ik vind het wel goed om dat af en toe... Misschien moeten we dat gewoon af en toe doen.
Oké, maar dan doen we dat wel deze week even, toch?
Ja, dat is een goeie. Dan begin ik in één keer na te denken van wat...
Maar dan zal ik hem voor je aftrappen, want het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want ik had nu wel de tijd om erover na te denken. Maar ik heb een hoogtepunt en een dieptepunt, en dat zijn eigenlijk allebei dezelfde gebeurtenis. En dat is een wereldrecord, Hans, dat is gezwommen. En het gaat om een soort voorbode van de Enhanced Games. En we hebben het daar natuurlijk eerder met elkaar over gehad. Hè? Dat zijn die soort Olympische Spelen voor atleten die dan toegestaan worden om doping te gebruiken. Volgend jaar gaan die eerste Enhanced Games, als het goed is, plaatsvinden. In Las Vegas, als ik het goed heb. Maar nu is er al een atleet die een wereldrecord heeft gezwommen met doping. En ook met een verboden zwempak. In ieder geval verboden als je kijkt naar de reguliere regels. En de doping, dan kijken we natuurlijk naar de WADA-regelgeving. En hoogtepunt, denk ik. Oké, omdat ik het aan de ene kant als sportliefhebber eigenlijk ontzettend interessant vind om te zien welke kant dit op gaat. Maar tegelijkertijd een ontzettend dieptepunt, omdat ik me ook wel de vraag durf te stellen, waar gaan we in godsnaam heen met de sport? En welke kant gaat dit allemaal op? Want het is ook wel heel gevaarlijk eigenlijk, hè, Hans, wat er gebeurt.
Ja, weet je, ik vind het zelfs een lastige om het erover te hebben, Tim, want er is een niet nader te noemen Belgische triathlonsite die besloot om dit nieuws compleet te negeren. Dat was eigenlijk mijn reflex. Ik dacht van, ik ga hier niks over brengen. Want,
maar dat vind ik interessant.
Hoeveel aandacht moeten we eraan brengen? Ja, maar dat is even een persoonlijke mening. Hè?
Ja, maar dat vind ik inderdaad heel interessant. En daarom gooide ik het ook even nu in de podcast. Omdat ik vind dat wel een goede discussie. Want wij hebben het wel gebracht op triathlon.nl. Nou, jij dan niet op triathlon.be. En ik vind dat er voor allebei wat te zeggen valt. En ik moet ook zeggen, ik heb een aantal reacties gehad, ook privé, van onze lezers die zeiden van ja... Trouwens, dat deden ze heel positief hoor. Dus daarvoor dank. Dat vind ik echt hartstikke leuk altijd.
Ik vind het wel een goeie deze. Mooie pun. He, best wel positief. Ja. Doping positief.
Nee, maar die vroeg zich toch een beetje af van ja, moeten we daar nou aandacht aan besteden? En kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen nee, we moeten dit een beetje doodzwijgen. Aan de andere kant, Hans, dit is wel gewoon, dit gebeurt gewoon. Hè? Dus dit is iets wat binnen de sportwereld speelt. Dit is ook iets wat heel veel mensen bezighoudt. Zie maar de reacties.
Ja.
In hoeverre moeten wij dat dan stilzwijgen?
Ja, klopt. Ik zeg het, er is voor alle twee wat te zeggen. Bij mij was het de persoonlijke keuze van, ik ga het negeren. Ik zag het en ik denk ook van, ja, weet je, en er wordt ook nog een smak geld tegenaan gesmeten.
Nou, hè.
Denk ik ook van, ja, weet je, er zijn tig betere manieren om dat geld te verdelen bij sporters die het echt wel verdienen. De andere kanttekening die ik erbij heb, Tim, want ik heb het dan wel niet gebracht, maar ik heb het natuurlijk wel mee gevolgd, dacht ik van, met een pak wat verboden is, met verboden middelen, ben ik niet helemaal ondersteboven van de tijd die gezongen werd.
Nee, maar weet je wat het bij mij weer opwerpt, Hans, welke vraag? van Saudi, die voormalig, of ja, de huidige wereldrecordhouder eigenlijk, hè? Dus die Cesar Silo. Ja, zou dat dan wel zuivere koffie zijn? Want die zit er, wat is het, 0,02 seconden maar af.
Maar niet met eenzelfde pak. Ik denk dan, laat de wereldkampioen of de wereldrecordhouder, laat die ook eens in dat pak zwemmen en eens kijken welke tijd dat daaruit komt. Dus...
En, ja, maar je vraagt je dan een beetje af, zou er dan ook doping gebruikt zijn? Of vraag je dat dan niet af?
Nee, minder. Mm. Ja, en we moeten daar voorzichtig mee zijn. Ik ben ook al op de vingers getikt geweest over wat mogelijke insinuaties een tijdje geleden. Ja. Nee, dat was niet meteen de vraag die ik mij erbij stelde. Ik heb dan wel eigenlijk vooral de bedenking van dat met doping alleen ga je er niet komen.
Nee,
ik bedoel, ik denk dat het nog altijd is. Ik bedoel, er zullen wel cheaters tussen zitten. Maar als je gewoon geen goede sporter bent en je traint er niet keihard voor, ga je ook met doping er nooit helemaal geraken, volgens mij. Mm-hmm. En als het verschil niet super groot is en je hebt wel aanleg en talent en je traint en je neemt dan doping, dan ga je voordeel zeker hebben. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik vond het in deze... Weet je, ik had dan wel verwacht van hier gaat een verpulvering volgen. Maar dat was niet echt het geval. Dus,
Nee. Nou, Hans, misschien gezien wat jij net ook zei, hè, dat je eventjes op de vingers werd getikt. En dat gebeurt andersom natuurlijk ook bij ons wel eens. Ik denk dat het misschien nog goed is om nog een keer te benadrukken wat we vaker zeggen. Kijk, ga je voor de objectieve verslaggeving, dan check je vooral lekker onze website. Onze podcast is daar natuurlijk een aanvulling op. Maar kan je ook wel een beetje zien als een soort verlengde koffietafelgesprek. Hè? Ja, we praten daar een beetje als liefhebbers van de sport.
En je moet niet altijd alles heel, heel erg serieus nemen wat wij zeggen. Hè?
Dat is goed om te zeggen. All right, Hans,
maar het meeste van de tijd wel, hè? Want als mensen die echt beginnen twijfelen van...
Nee, dat is goed dat je dat ook nog even zegt. Maar dan gaan we door, Hans. Maar ja, heb jij nagedacht over jouw hoogtepunt en eventueel dieptepunt dan? Of?
Ja, eigenlijk, als ik kijk naar het hoogtepunt van dit weekend, dan ga ik toch kijken. En ook dat eigenlijk een combinatie van hoogtepunt en dieptepunt is de 70.3 Ironman Kraichgau. Waar ik natuurlijk enorm zat uit te kijken naar de comeback van Pieter Hemerijk. Maar dat is dan een dieptepunt. Dat heeft helaas maar een halve wedstrijd geduurd. Want wij waren niet de enige die dit weekend qua triathlons met slecht weer te kampen hadden. Ook internationaal was dat het geval. En zeker in Kraichgau, waar de regen ook blijkbaar met bakken uit de hemel kwam. Waardoor het fietsparcours, want Arno die was daar ter plaatse en die liet echt weten van dat er glad en nat bij lag. En dat Pieter, die zelf blijkbaar ook had gezegd dat hij niet helemaal super in de wedstrijd zat, maar die heeft ook gewoon geen risico's. Die heeft gewoon nul risico's genomen op de fiets. En dat snap ik ook wel. Als je terugkomt van die sleutelbeenbreuk en je hebt nog het hele seizoen voor je en je komt op zo'n parcours terecht, kan ik me ook wel voorstellen dat je dan denkt van ik ga hier niet 100% voluit de bochten ingaan. Dus helaas is hij eerder uitgestapt, maar we zagen wel een heel sterke Joran Driessen. Die een dikke top 10 pakte, ook Louis Nijhaert in de top 10. Maar ik vond vooral, ja, Joran, die eigenlijk gewoon een heel goede wedstrijd deed en in een sterk veld toch een zesde plaats pakte. En dan denk ik van, ja, dat is wel knap gedaan voor iemand die in principe ook, ik bedoel, hij heeft de proflicentie qua Ironman, maar hij is geen fulltime pro. Ik bedoel, dit is, je kan in het beste geval zeggen van hij is semi-pro. Maar ja, dit is echt wel bijzonder knap. Dus het is, ja, dat was eigenlijk mijn hoogtepunt van het weekend. Ook daar weer met Laura Philippe daaraan vast. Dat was eigenlijk ook weer een hoogtepunt, maar dat was te verwachten. Hè,
zes uit zes, hè, Hans. Dat is toch wel indrukwekkend.
Ja, en als je dan kijkt hoe groot de verschillen zijn, en niet op de minste, Caroline Polen op 2. Dat was 4 minuten 20. Laura Jansen 3, Lena Meisner 4.
Ja, die leeft er nog lang bij. 5.
Als je die uitslag bekijkt, dat zijn best wel pittige namen. Ik bedoel, Lena Meisner en Nathalie van Koevoorde komen natuurlijk van de korte afstand. Caroline Polen, die toch ook een gevestigde waarde is. En dan merk je dat Laura Philippe nog een klasse beter is. Dat is
ja, maar dat mag ook wel, hè, bij de wereldkampioen Ironman.
Ja, dat mag, absoluut, absoluut. En dit is een parcours dat haar ook op het lijf geschreven is. Het is een klein beetje ja, ik wou zeggen, met Nice te vergelijken, maar goed, Nice heeft een pak meer hoogtemeters, maar het is ook heel erg glooiend en wel wat klimmen in. Dus dat is hebben we echt wel op lijf geschreven. En ja, als je daar 6-6 haalt, dat is echt wel indrukwekkend, ja.
Ja, en zeker ook als je bedenkt dat Laura Philipp dit jaar veel later is begonnen aan het seizoen dan normaal, hè? Want dit was haar eerste wedstrijd.
Ja.
En eigenlijk ook natuurlijk een soort veredelde generale repetitie voor aankomende zondag. Hè? Want dan vindt dat EK Ironman voor vrouwen plaats, Hamburg dus. Is een women-only race, althans wat betreft de pro's. Het mag duidelijk zijn dat Laura Philipp daar natuurlijk hoopt te winnen. En ze heeft hier wel een hele toch een opsteker qua vertrouwen gehad. Was wel grappig, ze ging eergisteren live samen met niemand minder dan Christian Bloemenveld op Instagram met z'n tweeën. Mm-hmm. En toen hadden ze het ook onder andere over, toen gingen ze een beetje een Q&A doen. En toen vroeg ze ook aan Christian zelf, van joh, heb jij nog tips van mij hoe ik eigenlijk het beste kan herstellen, terwijl ik een halve uur net in de benen heb en volgende week al een hele moet doen. Hoe gaat dat zijn? En wat ik wel interessant vond, is dat Bloemenveld toen zei, ik heb het natuurlijk andersom gedaan. Dus ik deed het eerste weekend een hele en dan het tweede weekend een halve. En hij zei, ik denk dat dat aanzienlijk makkelijker is dan een halve en dan een hele.
Oké. Okay.
Dus dat vond ik wel een hele interessante. En op zich denk ik dat daar best wel wat in zit. Want ja, kijk, een halve, ze kunnen natuurlijk, die gasten kunnen natuurlijk gigantisch goed door die pijngrens heen.
Mm-hmm.
En het is nou eenmaal een feit dat 3,5 uur tot 4 uur, ja, kan je makkelijker afzien dan dat je het 7 tot 8 uur moet doen.
Ja. Ja, ik vind het wel een opvallende, hè? Want je ziet toch wel vaak atleten een halve meepikken in voorbereiding op de hele. Dus dan zou je zeggen, van, dan is het gemakkelijker van halve naar hele. Dus,
ja, maar dat is wel meestal 2 weken van tevoren, hè? Of 3, ja, niet 1 week.
Ja. Nou ja. Hoewel dat ik tegenwoordig toch vaker ook bij atleten zie dat ze een vrij druk schema hebben. En ja, met veel dat lijkt een beetje een nieuwe trend te zijn tegenwoordig. Is van wat minder de wedstrijden te verdelen en gewoon extra competitie te doen. En ik merkte het bij ons ook. Nu, dat was wel zichtbaar, denk ik, ook wel een klein beetje. Bijvoorbeeld bij een Jonathan Wayaf, die ook weer meedeed in Kraichgau. En daar 20ste werd. En dan denk ik ook van, weet je, je kan niet eens zeggen van dat een slecht resultaat is in dit veld. Maar ook, als je dan gaat kijken naar de voorgaande weken. Ja, er is bijna geen week voorbij gegaan of Jojo deed een wedstrijd. Weet je? Dus dat
hij heeft ook wel een beetje pech, hè? Want hij heeft natuurlijk al een geweldige seizoenstart gehad. Maar toen ik hem in Salau sprak, waar hij derde werd natuurlijk, toen vertelde hij dat hij eigenlijk de championship wilde doen, maar dat hij de championship oversloeg, omdat het daar kans was op koud weer. En hij zei koud weer,
ja
dat ligt hem totaal niet. Mm-hmm. Ja, dan heb je nu Kraichgau, heb je dus ook dat slechte weer.
Ja.
Dus misschien dat ook die 20ste plaats nog een beetje verklaart. Als ik nog even kijk naar wat jij net zei, Hans, over Pieter. Kijk, hij heeft natuurlijk ook een shit start gehad van het seizoen met die valpartij, lang herstel.
Ja.
Jij zegt van, ik snap wel dat hij dan voorzichtig doet, hè, zo aan het begin van het seizoen. Even vooropgesteld dat ik ook begrijp dat hij voorzichtig doet. Maar in hoeverre kunnen we nu nog spreken van het begin van het seizoen? Want we zitten natuurlijk al bijna juni. En over een weekje of 4 gaan we eigenlijk al die eerste zomerstop een beetje in. Hè? Dus dan zit je al een beetje halverwege het seizoen. Ja, hoeveel tijd wil je dan nog nemen om rustig aan te doen? Want er is voor hem natuurlijk heel veel tijd verloren al.
Ja, maar ja, voor hem was dit zijn eerste seizoenswedstrijd. Dit was de opener, de internationale. In Leuven had hij het ook geprobeerd, maar daar had hij dus pech. Maar hij heeft zelf ook gezegd van, hij had het al moeilijk in 2 bochten, waar hij wat te breed ging. En hij voelde echt dat zijn lichaam helemaal verstijfde van de schrik.
Ja.
En hij zei ook van, ja, ik weet dat ik gewoon niet klaar was om risico's te nemen. Omdat die crash in Taupo, dat zit ook nog wel in zijn hoofd. En zeker als je dan op een nat en lastig parcours terechtkomt, ja, dan kan je beter voor jezelf, denk ik, inderdaad besluiten van ik stap eruit. Want ja, de T100's die komen eraan en die komen er in snel tempo aan. Hè. San Francisco, Vancouver, dat worden voor hem, denk ik, belangrijke wedstrijden om te testen van waar hij uiteindelijk staat. Want dat heeft hij nu nog niet kunnen doen. Hè. Leuven, Mechanical, nu uitgestapt tijdens het fietsonderdeel. Dus hij weet eigenlijk nog niet, heeft nog niet in competitie gelopen. Hij heeft al wel gezwommen.
heeft dan in Kraichgau wat langer gefietst dan in Leuven, maar gelopen heeft hij in competitie nog niet gedaan. Dus ja, hij krijgt online wel heel veel steun, want hij heeft vanochtend ook een bericht geplaatst op Instagram over zijn race in Kraichgau. Je ziet ook wel dat heel veel mensen hem steunen en in hem geloven. Dus ik blijf even uitkijken naar San Francisco bij Pieter.
Ja, San Francisco is natuurlijk al zaterdag, hè? Dus dat is over 3 dagen vanaf nu.
Ja.
Kijk, nogmaals vooropgesteld, ik hoop ook echt, ik gun Pieter natuurlijk ook een geweldige race. Ik hoop het echt van harte. En als je het iemand gunt, is het Pieter wel. Ik bedoel, is altijd een hele, hele rustige, nou ja, down-to-earth gast, zou ik bijna willen zeggen. Feit is wel dat ik er niet omheen kan. Dat ik toch wel moet zeggen dat ik heb niet echt het idee dat hij zaterdag een rol van betekenis kan gaan spelen. Heb jij dat wel? Want kijk wat je zegt, met deze achtergrond van deze eerste maanden van het jaar en dan 2 slechte races nu achter de rug. Ja, dat gaat ook in je kopje zitten. En dan zaterdag tussen dat geweldige brute veld weer in actie komen, dat is ook niet niks. En die angst zit er ook nog een beetje in, wat je al zegt.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik stel mijn verwachtingen niet al te hoog voor San Francisco. Ik hoop dat hij een goede wedstrijd kan doen. Maar voor mij is het eerste eikpunt is gewoon Challenge Road voor Pieter. En ik denk dat hij dat zelf voor zichzelf ook in het kopje moet houden. Toen hij aan het revalideren was, was dat het eerste wat hij gedaan heeft. Een nieuwe doel stellen. En dan sprak hij over Challenge Road. Dus ik zie deze wedstrijden ook wel als opbouw daar naartoe. Ik denk dat hij vooral moet gaan kijken van wat is hij waard in Road zelf.
Oké, daar ben ik het mee eens. Hey Hans, over hoogtepunten en dieptepunten.
Nog één dingetje over... daar ben ik weer, hè, met mijn dingetje. over Kraichgau, de winnaar bij de mannen. Want dat is enigszins wel verrassend. Hij komt natuurlijk ook van de korte afstand. Maar het is zijn eerste seizoen op een lange afstand. En Lasse Niegaard Priester. En dan denk ik weer een Duitser. Fabian Kraft, daar niet heel ver achter. Nick Emde, daar weer niet heel veel achter. En dan denk ik, goh, ja... Dat is echt wel weer wat Duitse namen die we bij op onze bingo-kaart kunnen zetten, zeg maar.
Ja, dat was zeker mooi. En hoe kijk je dan naar de Nederlands, Hans? Als je dan kijkt naar Niek Heldoorn, 8e. Pim van Diemen, 11e. Ik had op zijn minst op meer gehoopt.
Ja, als ik het wedstrijdverloop zie, dan denk ik dat vooral Pim, denk ik, een vrij goede wedstrijd heeft gedaan.
Ja.
En Nick had ik misschien iets meer verwacht als je zag hoe hij eigenlijk redelijk goed mee in de mix zat vooraan in de wedstrijd. Maar ik zeg het was nat, het was koud, lastig parcours. Er zijn nog wel wat mannen die gesneuveld zijn in de halve marathon om verschillende redenen. Er zijn ook mensen die pech hebben gehad. Dus ik durf niet heel goed conclusies uit te trekken. Maar ik had een beetje hetzelfde gevoel, denk ik, als jou, van dat er misschien bij Nick net iets meer had ingezeten en dat Pim op zich wel een goede wedstrijd had, maar dat dan 11 jaar ook nog wel een redelijk goed resultaat is. Het is een lastige race om daar, daar conclusies uit te trekken. Ja.
Alright, Hans, dan gaan we door. Want ik zei het al, over hoogtepunten en dieptepunten gesproken. Ik dacht eigenlijk, toen ik jou vroeg naar de hoogtepunten, jij noemt Challenge Barcelona, want je zit ongeveer al 2 jaar te hopen op een halve afstand daar, op een middle distance. En ze hebben hem eindelijk toegevoegd, Hans.
Ja, hadden we het daar vorige week al niet over, was ik mij aan het bedenken. Daarom had ik hem nu ook niet vermeld, hoor. Maar dat is een leeftijd, dat een mens vergeet al wel eens dingen.
Maar dit is toch mooi, Hans, hè? Zo'n wedstrijd verdient wel deze afstand, hè?
Ja, absoluut. Ik ben voorstander van een halve triathlon in Barcelona. Ik heb het er deze week nog met Tim van Hemel, met Kine, over gehad. En die zei, misschien een jaartje wachten.
Ik was toch wel teleurgesteld in je, Hans. Want ik appte jou inderdaad toen het nieuws naar buiten kwam. Ik zeg, heb je je registratie al geregeld? En jij hebt inderdaad van, misschien volgend jaar. Ik dacht echt van, Hans, die schrijft zich lineair recht in, joh.
Ja, ik ben wel een nog altijd, hoor. Er zit nog altijd een klein beetje twijfel in. Maar ja, ik heb het er met Tim over gehad deze week. En we kwamen eigenlijk alle twee tot dezelfde conclusie. Door mijn blessures, door mijn valpartij een tijdje terug. Ja. Ik ben nu net maar terug aan het lopen. Begint goed te gaan, overigens, het lopen. Maar als ik vergelijk met het jaar dat ik Vieux-Bocoo heb gedaan, en dat was ongeveer dezelfde periode in oktober, dan stond ik in deze periode van het jaar al een stuk verder. En het enige wat ik nu zou kunnen hopen is dat ik fit aan de start zou geraken. En dat is het dan.
Weet je, en ik zou die wel graag willen doen om ook gewoon echt een lekker goede halve triathlon te doen. Dus dan denk ik, misschien moet ik daar op volgend jaar op mikken.
Ja, en dan kun je er ook meer van genieten, denk ik. Hè?
Dat ook. Want ik zeg, als ik aan de start moet komen met alleen maar het doel om hem uit te doen...
Ja.
Ja, nee, dat gaat niet de bedoeling zijn. Dus,
Oké,
dus
maar vandaar. Ik denk
dat ik nog wel wil uitkijken om ergens een sprintje of een kwartje mee te doen. Dus er komt nog wel wat aan, hoor.
Maar ik noteer hem wel, hè, Hans. Volgend jaar sta jij in de start in Barcelona.
Voilà.
Ben jij ook een speaker in Amsterdam dit jaar, of niet?
Yes.
Oké, nou, dan doe ik niet mee, want daar zit ik niet op te wachten. All right, Hans.
Ja, als jij echt meedoet met zwemmen en lopen erbij in, dan ben je natuurlijk mijn held heel de dag. Hè?
Ik zit eraan te denken om de sprint te gaan pakken daar. Ja. Maar dat hangt een klein beetje af van Suus. Die doet mee aan het Nederlands kampioenschap van paardrijden. Maar dat is in de middag. Als het laat op de middag is, want de tijd weet ze nog niet, dan doe ik in de ochtend even de sprint in Amsterdam. Dus ik hoop dat dat lukt, maar dat zien we dan. Hey Hans, opvallend nieuws vandaag. En eigenlijk kwam het al een paar dagen geleden naar buiten. Maar het is best een dingetje. Sven Thalman, die stond aan de start in Lanzarote, Ironman, 2 weken geleden. Kwam niet tot de finish, maar krijgt wel een slot voor het WK Ironman Innis. Nou, dat heeft er alles mee te maken dat hij als eerste uit het water kwam en vervolgens achter de jurymotoren verkeerd is gereden, van het parcours is geraakt, tijd verloor en daarmee ook een zijn klassering van dat moment. Nou, oké, dan begrijp ik het nog. Maar wat ik een beetje gek eraan vind, hij is uitgestapt tijdens de marathon.
Ja.
Na 30 kilometer, of je 31 kilometer geloof ik.
Mm-hmm.
Heeft bij de finish protest aangetekend. Heeft gezegd, ik vind dat ik door een fout buiten mij om een slot heb gemist. En hij is in zijn gelijk gesteld. Hij heeft een slot gekregen.
Ja.
Nou, los van het feit dat ik het hem van harte gun, dus laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vind het toch wel een beetje een gekke keuze, eerlijk gezegd.
Ja, het is een vreemde. Het is absoluut een vreemde, omdat dat, weet je, bij Ironman ze zijn er wel heel keen op van, ja, je moet je slot pakken, je moet je kwalificeren. En dat dan een atleet die niet de finish haalt, maar die wel protest indient omdat de motor van de organisatie voor hem de verkeerde kant uitgereden is. Weet je, had hij gewoon zijn wedstrijd uitgedaan en dan deze wildcard gekregen, dan had ik nog wel eens iets gehad van ja.
Ja,
oké, okay, vind ik nog een goede geste van Ironman. Vorig jaar ook zo'n geste gezien, maar dat was een heel ander verhaal met de winnaar in Lanzarote. Of dat was 2 jaar geleden ondertussen. Die dan de slot allocation niet haalde. Ja. En vervolgens het slot zag voorbij gaan, die dan uiteindelijk toch nog een wildcard kreeg. Maar in deze spreken we overigens over een Zwitserse triatleet die nog niet zo heel lang op de lange afstand zit en die nog maar 1 Ironman hiervoor heeft uitgedaan. En dat was Barcelona vorig jaar. Daar werd hij wel 5e, dus dat was meteen wel knap. Maar nu was Ironman Lanzarote zijn 2e Ironman en dan heeft hij meteen een slot voor het WK in Nice, terwijl hij niet eens over de finish is gekomen. Dat is toch wel een beetje vreemd.
Dat is gek, hè? En wij schreven op, want dat viel mij persoonlijk ook op. Dat het ook wel opmerkelijk is. Kijk, Ironman heeft natuurlijk zo'n lijst, hè, met gekwalificeerde atleten. Dus je kunt eigenlijk gedurende het seizoen wordt die lijst aangevuld. Dus kun je altijd zien welke atleten gekwalificeerd zijn. Ja. Nou, de Ironman Lanzarote slotwinnaars staan erop. Maar Sven Thalman staat er nog niet op. Dus dat vond ik heel opmerkelijk. Mm-hmm. Maar dat moet ik even rechtzetten op deze manier ook. Want toen heb ik contact gehad met Sven daarover. En die zei, dat is niet zo gek. Want wildcards, want hij krijgt een wildcard. Wildcards worden altijd na het sluiten van de kwalificatieperiode pas door Ironman toegevoegd aan de lijst. Ja. Dus hij zegt, zo goed als je dat weet, want het is dus niet dat Ironman, zeg maar, mijn slot nu probeert stil te houden. Mm-hmm. Het is alleen, ze communiceren dat altijd pas aan het eind van die kwalificatieperiode. Dus dat verklaart wel het een en ander. Ja. Maar het is natuurlijk wel een verhaal wat een beetje de mensen of de gemoederen bezighoudt.
Ja, absoluut. Ik vind dat ook, ik vind dat ook een vreemde. En dat zijn wel meer mensen die dat vinden. Ik vraag me dan af, als het WK voor de mannen dit jaar in Kona zou geweest zijn, of het dan ook het geval zou geweest zijn. Want ik zou me af te vragen, van, zouden ze bij Ironman denken, ach ja, die slots van Nice, we krijgen die toch niet verkocht. We zetten er gewoon 1 iemand bij. En dan zijn we van die kracht af.
Het zou nog best kunnen, inderdaad. Ik heb er eigenlijk nog niet eens over nagedacht, maar het zou nog niet eens, het is niet eens heel gek bedacht, nee.
Ja, ja.
Nou ja, het is toch het laatste jaartje, Hans. Dus,
hij kan geschiedenis gaan schrijven.
Stel
je voor dat hij wereldkampioen
is. Nou, als hij nou wint, dan, dan schrijft hij echt historie.
Ja. Maar goed, dat heb ik nog eens een keer gezegd. Hè.
Dat is waar. Even kijken, anders dan gaan we naar St. Pölten, want ook daar was een wedstrijd. Challenge St. Pölten natuurlijk.
Ja.
Is een wedstrijd waar we natuurlijk ook wel Nederlandse successen gezien hebben. Belgisch weet ik niet, maar we hebben bijvoorbeeld Lotte Wilms gehad die daar 2 of 3 jaar geleden won.
Ja, St. Pölten, heeft Pieter die niet ooit gewonnen? Of
ja, dat zou kunnen hoor. Was
zijn podium? Ik denk zelfs dat dat een van zijn eerste profsuccessen was ooit. Dat was nog pre-COVID-periode, als ik me dat goed herinner. Dus de Belgen zijn er ook altijd wel goed geweest, ja.
Maar wat een wedstrijd is dat, joh. Want het is wel echt te gek, hoor. Want het is, kijk, het is natuurlijk echt niet de grootste wedstrijd. Maar ze hebben daar gewoon een helikoptervlieg aan voor live televisie. Die wedstrijd wordt live op de Duitse tv uitgezonden de hele dag. Ja, dat is echt super. En het parcours is natuurlijk ook, ja, weet je, dat is ook echt uitdagend daar. En wat wel leuk is, hij werd bij de vrouwen gewonnen door de Britse...
Ja, jij wou overigens zeggen op de Duitsstalige tv in Oostenrijk, hè? Ja.
Dat wou ik zeggen, inderdaad. Ja. Nou, het is niet, het is niet de eerste fout die ik maak, Hans. Want ik had ook in mijn verslag over Krijgau, had ik Polen geschreven.
Oeh.
Maar dat is natuurlijk Duitsland.
Nee, nee. Maar, ja, het is bijna, hè. Krakau en Krijgau, het klinkt bijna hetzelfde. Ja.
Je merkt het, hè. Mijn topografie is niet helemaal top. Maar ik bedoelde inderdaad Oostenrijk en inderdaad Duitsstalen. Eventjes kijken, wat wilde ik daarover zeggen? Ja, de winnares, Chloe Sparrow, die pakte haar eerste profzege daar. Nou, dat is natuurlijk tof. En toen maakte ze gelijk bekend, ik ga naar Almere komen. Dus dat is leuk, want dat zijn natuurlijk best wel aansprekende namen om in Almere aan de start te hebben. Dus ja, dat was eigenlijk het meeste wat me daar opviel. Maar vooral Hans, ik moet zeggen, als je van... Weet je wel, echt prachtige omgevingen kunt genieten. Dan is St. Pölten wel echt een aanrader, zeg. Wat een beelden daar, hè.
Ja, alleen ook St. Pölten, hebben die ooit al eens goed weer gehad?
Nou, het was nu wel goed weer, het was alleen koud.
Ja, ja, maar het was nog niet echt dat je zegt van het was een mooie zomerse wedstrijd. Hè? Dus het blijft altijd een beetje... Ja.
Het was echt koud, ja.
Wij hadden een goede prestatie van Christophe de Keizer, die vijfde is geworden. En dat verdween een klein beetje in alle, de rest van het nieuws. Wij brengen het alsnog wat later. Dus knap gedaan. En Tom Marië 14e, dus ook wel Belgen daar vrij goed bezig in St. Pölten. Dus ja, ook daar goede wedstrijd. En eigenlijk ook hier weer, hè, in een druk weekend waarin er heel veel gebeurde. Dus, ja.
Ja, oké, anders gaan we even naar Nederland. Voor jullie misschien iets minder interessant. Al kan ik
Nee, tuurlijk niet, want ik dacht, wanneer gaat die komen? Want met grote trom, ja, eindelijk toch, weer een Nederlands kampioenschap in Nederland dat gewoon doorgegaan is. Er is gezwommen, er is gefietst, er is gelopen.
Met nogmaals dank natuurlijk aan jullie België, hè, want jullie hadden vorig jaar ons Nederlands kampioenschap gehost. En dat was natuurlijk geweldig. Maar hij kon nu eindelijk inderdaad in Nederland plaatsvinden. Na 2 keer een gecancelde editie in Nieuwkoop. Nu het Nederlands kampioenschap Middle Distance in Nieuwkoop dus. En het werd een echt typisch NK. Want het was, nou ja, ook Nederlands weer om het maar zo te zeggen. Het was echt nat, het was winderig, het was koud. Het was echt afzien. Vooral de wind, echt ontzettend zwaar. En iedereen die een keer in Nieuwkoop is geweest, die weet, je rijdt echt door een soort poldergebied. Dus het is helemaal open, dus het is echt afzien. Maar het leverde een hele mooie wedstrijd op, waarin beide favorieten op voorhand hun favoriete rol ook hebben waargemaakt. Els Visser, Nederlands kampioen, en een bonus van €5.000. Ook altijd lekker, omdat ze Tristan Olij op basis van...
Battle of the Sexes,
Battle of the Sexes inderdaad. Dus ze bleef hem voor als je de winnende tijd van de mannen en de vrouwen van vorig jaar bekijkt en daar het verschil van neemt. En ook bij de mannen, dus Tristan Olij, ook ontketend. Kijk, ik moet je wel zeggen, Tristan Olij was echt bijna van oud sterk. Die is vanaf de start tot aan de finish aan de leiding gegaan. En dat vind ik hartstikke leuk voor hem. Want hij heeft natuurlijk ook niet de beste seizoenstart gehad. Is eerst, heeft natuurlijk die pech in gehad in Abu Dhabi, hè, waarin hij uitstapte. Toen had hij, ik weet niet of het tevoren of daarna, had hij ook nog een keer een wedstrijd waar hij uitstapte. Dat was ook een Ironman. Ik weet even niet meer welke dat was. Texas, denk ik. En dan nu op deze manier terugkomen en de Nederlandse titel pakken is natuurlijk lekker. En als ik naar die vrouwenwedstrijd kijk, Hans, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Kijk, Els Visser, weet je, op voorhand, dat is wereldklasse. Dus, dus die gaat goed zijn. En wat je misschien minder verwacht, is een Babette Rosman. En die heeft eigenlijk de hele dag aan de leiding gelegen met het zwemmen, met het fietsen en een klein stukje nog met het lopen. Toen kwam Els dan voorbij. Maar Babette Rosman is natuurlijk niet per se de allerbekendste naam. Werd vorig jaar al heel verrassend Nederlands kampioen op de sprintafstand. Verbaasde zichzelf toen ook heel erg. Dat zei ze ook voor de camera van ons. En was ook echt, ja, dat was echt geweldig om te zien. Ja, maar dat ze dan nu zo lang...
We kennen haar al langer, hè, Tim?
Ja, nee, absoluut. Maar het is natuurlijk voor heel veel mensen een naam die je niet zo... Ja, je ziet er niet zoveel voorbij komen.
Nee. Nee.
En ja, dan is
dit we hebben haar nog uitgebreid becommentarieerd toen we de livestream deden van het Nederlands kampioenschap in Rotterdam.
Ja, nee, dat zeg ik net, want daar werd ze dus Nederlands kampioen.
Ja, en toen hadden we het erover van dat ze ex-wielrenster was. En op zo'n parcours in Nieuwkoop met veel wind en slecht weer, ja, die is gewoon supergoed op de fiets.
Ja, maar dat vind ik wel gaaf, Hans. En ik moet wel zeggen, ik dat vind ik zo mooi voor zo'n wedstrijd, want... Ja, met alle respect voor Tristan en Els, eigenlijk hoop je natuurlijk op een spannende strijd, hè? En ja, dan is het wel mooi als het een klein beetje anders verloopt dan je op voorhand misschien verwacht. En ja, ik heb er echt van genoten. Ik moet wel zeggen, Sarissa de Vries, dat valt me dan een heel klein beetje tegen. Ik ben een beetje bang dat we die toch niet meer op haar topniveau gaan terugzien. Maar goed, die heeft natuurlijk ook niet een makkelijke periode achter de rug. Ook weer veel blessureleed gehad. En ik hoop vooral dat Sarissa gewoon weer zo sterk gaat worden als dat ze ooit was. En dat we haar ook weer op internationale topwedstrijden gaan zien. Maar ik vind dat wel, ja, het wordt wel lastig, hè, Hans, denk je niet?
Ja, het is vooral dat lopen. Hè? Dat, ja. Ik hoop dat dat ondertussen een beetje pijnvrij is bij Sarissa. Want dat was vorig seizoen nog niet het geval. Maar dan merk je ook wel dat ze eigenlijk qua zwemmen en qua fietsen nog altijd de top aan kan. Maar dan in het lopen... Ja, ze moet echt een gigantische voorsprong hebben, wil ze dat in het lopen kunnen houden. En dat is natuurlijk wel lastig voor iemand die vroeger ook in het lopen goed mee kon. Dus ik hoop het inderdaad ook voor Saris dat ze terug dat loopniveau van vroeger, al is het maar een beetje kan benaderen. Of misschien geraakt ze niet meer helemaal op datzelfde niveau. Met alle respect voor Saris, maar ze hoort niet meer tot de allerjongste meiden in het triathlonlandschap.
Moeder natuurlijk.
En maar ja, goed, dat zie je vaker bij triatleten, dat die heel sterk terugkomen na een zwangerschap. Dat geeft soms nog een extra boost. Maar, dus ik hoop dat ze een beetje dat niveau nog kan benaderen en dat ze, weet je, je zit eigenlijk te hopen en je gunt het daar enorm dat ze dan toch mee op zo'n NK-podium mag. En als dat dan net niet het geval is, is dat toch een klein beetje jammer.
Precies dat inderdaad. Maar het zou heel mooi zijn als ze op zijn minst nog één keer echt naar zijn topprestatie kan gaan. Aan de andere kant, Hans, wat je zegt, niet de jongste. En dat je dan nu nog steeds zo goed meedraait op zo'n NK, dat is eigenlijk ook natuurlijk gewoon hartstikke goed. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. En het is natuurlijk altijd heel makkelijk te zeggen, hè, van ja, ze werd wereldkampioen in, wat is het, 2021 uit mijn hoofd. Heeft natuurlijk op een gegeven moment nog die PTO-races gedaan. Ja, je kunt ook niet verwachten dat iemand de hele tijd maar op dat niveau blijft. Hè? Het is ook logisch dat op een gegeven moment...
Maar ja, ik zeg het goed met de blessures die zij gehad heeft. Dan snap je ook wel dat het moeilijk is om terug op dat niveau terug te komen. Dus ik hoop dat effectief een keer gaat beter gaan. En ook, weet je, om gewoon de vreugde en het plezier te blijven houden in de sport, is dat denk ik ook geen onbelangrijke. Dus,
Moeten we het nog over Austin hebben? De Europe Triathlon Cup en Samarkand World Cup? Het waren niet de sterkst bezette wedstrijden, hè?
Nee. Austin, vrij goede resultaten Belgische en Nederlandse kant gezien. Robin Dreiling vind ik weer. Toch laten zien van dat zij... Ja, het is een beetje op internationaal vlak haar seizoen. Tot hiertoe, als je kijkt naar... bij de vrouwen zeker, de Nederlanders en de Belgen. Is Robin toch wel degene die mij het meest heeft weten aan te spreken. Ook onze Belgische meisjes zeiden het niet slecht in Austin. Als ik dan ga kijken naar de World Cup in Samarkand, ja, dat We hadden niemand voorin.
Nee, hè?
Dus ik heb ook... Ik heb zitten kijken naar de live, maar op een gegeven moment... Ja, weet je, niet de allergrootste namen. Vreemd wedstrijdverloop ook, met die valpartijen ook bij de vrouwen, als je het niet gezien hebt. Daar gebeurde ook van alles. Het was allemaal zo'n beetje vreemd, waardoor ik een klein beetje op mijn honger bleef. En zeker dan als je dan geen landgenoten helemaal mee voorin hebt, dan hebt de aandacht wel wat weg. Dus ik heb er eigenlijk wat minder aandacht voor gehad dan anders. Dus eigenlijk kunnen we daar kort over zijn. Maar aangezien wij over een NK bezig waren, we hadden zaterdag bij ons het BK, bij de jeugd. De jeugd triathlon kampioenschappen. In Freu, bij Liberamont, met regen, wind, koude en vooral ook heel koud water. Het was denk ik echt net op het puntje van wel of niet kunnen zwemmen. Dus toch wel heel mooie wedstrijden gezien, maar als hoogtepunt echt een heel spannende spurt bij de juniores. Ik heb daar filmpjes van gezien en dergelijke. Ik mag overigens... Ik wil niet gaan klagen over collega-speakers, maar ik had wel zoiets van, god, wat had ik daar graag willen staan om die jongens met de juiste namen, met wat extra ambiance over de streep te halen. En nu was er een speaker die in het Frans zei, ik heb het niet gezien wie het waren, want het ging te snel aan de finish. Maar wel mooi, Jens Smolders en Jasper de Vos, die spurten voor de Belgische titel. En eigenlijk op elk vlak gewoon mooie prestaties gezien van de jeugd. Maar ik vind vooral een opvallende vaststelling is dat we met een heel sterke juniorengeneratie zitten in België. Want vroeger zagen we zelfs bij de Belgische kampioenschappen wel eens op de jeugd A. Dat zijn dan, hè, want bij ons heb je nog altijd onderscheid tussen jeugd A en junioren. Jeugd A, dat zijn de 16- en 17-jarigen en de junioren zijn de 18- en 19-jarigen. Hè, want bij jullie geloof ik is dat één categorie die dan de vier jaartallen bij elkaar brengt. En vroeger had je wel eens dat de jeugd A de junioren klopte. En nu was het echt wel omgekeerd en zijn de junioren gewoon een stuk sterker dan de jeugd-A-atleten, terwijl die wel in dezelfde wedstrijd deelnemen, maar dus een apart podium krijgen. En dat toont wel aan, van, want Lotte Minnebo is dan bij de meisjes-junioren kampioen geworden, is ook degene die op dit moment, denk ik, bij de jonge atleten internationaal ook onze vaandeldraagster is, samen met Hasse Vleerakkers. Ja, weet je, er zit een mooie generatie aan te komen en daar wordt hard gestreden. En ik roep onze lezers alvast op van één naam in de gaten te houden. En dat is een Franstalige dame bij de jeugd B, Apolline Rambou. Die vorig jaar in Italië wereldkampioene Exterra is geworden in haar leeftijdscategorie. Die deed daar mee als 14-jarige. En die heeft nu de topfavorietes gewoon op 3 minuten gezet op het BK. Het is een 1500 meter loopster die ook gewoon redelijk goed is in het zwemmen en dan heel sterk kan fietsen. Dus een dame om in de gaten te houden. En ik hoop dat we erin slagen om die binnen het triathlon te houden. Want dat is volgens mij echt een toptalent voor de toekomst.
In hoeverre kijk jij echt naar de juniorenwedstrijden om verslag te doen?
BK's breng ik meestal wel verslag van en internationale wedstrijden ook wel. Ook omdat, ik moet zeggen, bij ons, dat levert ook heel veel lezers op. Okay. We hebben een aantal clubs die met een hele goede jeugdwerking bezig zijn en daardoor ook best wel wat followers hebben. En zo merk je eigenlijk dat ze ook op jonge leeftijd best al wel wat op veel support kunnen rekenen. Dus dat is best wel mooi om te zien. En dat hebt ook door in... weet je, bij ons hebben we ook het voordeel is dat die goede jonge atleten, dat zijn ook de mannen en vrouwen die vooraan zitten in de T3-team triathlon-series. Dus wat bij jullie de eredivisie is, zie je bij ons bij de beste ploegen, ja, daar zitten toch redelijk ook wat junioren bij. En die trekken daar hun streng en die maken de wedstrijd mooi en die gaan ervoor. Dus die maken eigenlijk al in die competitie deel uit van ja, laten we het dan Belgische subtop noemen bijvoorbeeld.
Maar wat je dus in Nederland ziet, is dat we, kijk, daar hebben wij de afgelopen, of tenminste, wij zijn er een beetje mee gestopt, omdat we zagen dat je, als je een keer dan opschreef dat een junior een beetje tegenviel, nou, als je dan niet de boze ouders over je dak heen kreeg, dan was het bijna een godswonde. En dan moet ik ook denken, ja, ik zit daar eerlijk gezegd niet op te wachten. Dus daar zijn we gewoon mee gestopt. En andersom gold precies het tegenovergestelde. Als ze een keer wat hadden gewonnen en je schreef het, nou, dan was je bijna een soort god voor ze. Ja, ik vind dat wel een beetje ver gaan, Hans.
Ja, ik snap dat wel ergens zijn. Dat is natuurlijk ook zoiets van mijn kind, schoonkind. Dus dat krijg je wel eens. Maar ik zeg het, we doen het niet altijd. En Belgische kampioenschappen doe ik al wel jaren. Met een overzicht van alle medaillewinnaars. Ja. En dat wordt goed gelezen. Ik moet me overigens nog even verontschuldigen bij Rick Verrijken. Dat is gewoon R-I-K. Want ik was net aan het kijken in het lijstje. En ik zie hem in één keer met R-I-C-K staan. Lekker internationaal, Rick. Hè? Rick Verrijken. ik ken hem goed, want zowat de hele familie daar doet aan triathlon ook de papa en de zus. En de mama heeft er zelfs ook eentje gedaan. Het is, ja, ik vind het wel leuk om dat te brengen, omdat dat zijn ook de talenten van morgen.
Ja.
En ik zeg het, bij ons spelen ze ook wel een belangrijke rol in de nationale competities. Dus ze komen ook nog wel regelmatig terug. En als ik dan verslag breng ook van de internationale juniorcompetities, waar ik soms ook wel wat kritischer durf zijn. Maar dat heeft dan puur te maken met wat ze op internationaal vlak doen. Maar dat is dan zoals ze in Vlaanderen zeggen, de bel met de bult die je moet meepakken. Dit is... Ik vind het wel leuk om dat soort dingen te brengen, maar inderdaad, snap ook wel ergens van... weet je, het blijft jeugdsport en dat mag nog altijd wat mij betreft meer sport dan competitie zijn.
Ja, eens. Oké, Jans. Daarover gesproken, over dan toch wat kritische noten, dan wil ik eigenlijk nog even één onderwerp opgooien. Want ik maak me een heel klein beetje zorgen, Hans. En ik maak me een klein beetje zorgen over het... Niet zozeer over het... misschien eigenlijk ook een beetje over het niveau of over de prestaties van de Nederlandse short distance specialisten.
Mm-hmm.
Ik heb het idee dat de Nederlandse... Als je echt naar de top kijkt, dus laten we zeggen de atleten die zich richten op de Olympische Spelen, WTCS, World Cup eventueel ook nog. Europe Triathlon reken ik dan eigenlijk niet echt mee, omdat het natuurlijk is hoog niveau, maar dat is nog lang niet het niveau van een World Cup of dus WTCS Olympische Spelen. Ik heb het idee dat onze lichting in Nederland misschien wel kleiner is dan ooit eigenlijk. Als ik dan kijk naar welke atleten er aanspraak op zouden mogen maken.
Ja.
De aanwas is in ieder geval bijzonder klein op dit moment.
Dat klopt. En ik kan eigenlijk de vergelijking maken met België. Daar hebben we net hetzelfde. En dat is een vaststelling. Nu, LA is nog ver.
Ja.
Maar langs de andere kant, iets meer dan 3 jaar zijn we er weer. En vanaf volgend jaar is het rond deze periode alle hens aan dek, want dan begint gewoon de Olympische kwalificatieperiode en is het weer volle gas geven. Wat ook gaat betekenen, overigens, dat in de grote wedstrijden ook alle kleppers terugkeren. Hè? Want dat is nu wel... je merkt dat heel veel atleten zijstapjes doen. Hè? Kijk alleen al maar naar Alex Shee met die London Marathon. Maar als al die kleppers er ook nog eens bij komen, dan ga je in de rangorde, ga je nog wat plaatsen moeten toegeven. En ik moet eerlijk zijn, op dit moment denk ik dat bij jullie de wereld qua jong talent wat eraan komt iets groter is dan bij ons. Als ik dan kijk naar een Robin Dreiling bijvoorbeeld, mm-hmm. of een Mitch Koopman.
Ja, maar dan ben je er, Hans, want dan heb je inderdaad twee hele goede atleten te pakken. En laten we ook eerlijk zijn, Robin Dreiling, heel goed seizoen tot nu toe, ook vorig jaar al flink aan de weg getimmerd. Maar die heeft echt nog niet het niveau om een WTCS te winnen of top te zijn op het Olympische Spelen. En even voor de duidelijkheid, hoeft ook nog niet. Hè? Ze is jong en dus heeft tijd zat. Maar op dit moment, specifiek LA, ik moet het nog maar zien eerlijk gezegd.
Ja.
En Mitch Koopman heeft zichzelf natuurlijk wel echt bewezen. Dan kom je op een gegeven moment ook bij het punt. Kijk, Maya Kingma, ze staat op de startlijst voor aankomende zaterdag die WTCS in Alghero, als ik het zo goed uitspreek. Ik weet niet zeker of ze ook echt gaat starten, maar ze staat in ieder geval op de startlijst. Heeft gisteren nog een criterium gewonnen op de fiets. De eerste criterium en gelijk winst, dus dat is mooi. Maar als je dan over leeftijd praat, zij is ook niet de jongste meer. En zeker niet over 3 jaar. En kijk, alle ballen worden eigenlijk een beetje op dat mixed relay gezet nou. Hè?
Ja.
En daar is het wel een feit dat als je jong bent, heb je natuurlijk een hogere explosiviteit dan als je ouder bent.
Mm-hmm.
Ja, en als je dan inderdaad naar de talenten kijkt, dan kom ik inderdaad eigenlijk niet verder dan een Robin en een Mitch. En waarbij Mitch veruit de beste papieren heeft.
Ja.
Hans, dan heb je er twee.
Ja, maar als ik dan verder kijk, zet daar een Maya bij en een Ian Pennekamp, heb je nog wel een degelijke mixed team relay ploeg.
Maar niks de nadelen van Ian, Hans. Echt. Kijk, want nu moet je uitkijken dat je niet iemand naar beneden haalt. Ian, hele goede atleet. Maar Hans, die kun je op een Olympische Spelen zetten tegen een Alex Yee of wie dan ook. Maar dan daar verbleek je natuurlijk bij, hè?
Ja, maar niet dat hij dat niveau heeft, maar op zo'n mixed team relay met die ultrakorte afstanden.
Ja?
Dan denk ik van, dan zit er misschien... Ik zeg niet dat Nederland Olympisch kampioen gaat worden, hè, of mee gaat doen voor een medaille, maar je gaat geen mal figuur slaan.
Terwijl, als ik naar België kijk op dit moment, ja, dan ik heb op dit moment alleen ja, Jolien Vermeijlen staan en Arnaud Mangal op een goede dag. Want bij Arnaud weet je, heeft al een paar keer goede dingen laten zien, maar ook al te veel wedstrijden waarin het gewoon niet goed is. Ja. Dus ja, weet je, op dat vlak zie ik nog net iets meer potentieel in de Nederlandse atleten dan op dit moment in België. En hoop ik dat die jonge generatie snel de stap kan gaan zetten. Maar die moeten ook nog veel ervaring gaan opdoen en zijn nog super jong.
Hoeveel denk jij dat er kan gebeuren in die 3 jaar?
Er kan best wel wat gebeuren. Als je ziet hoe snel mensen groeien, dan kan er veel gebeuren. Maar als ik nu al kijk naar het niveau van een aantal opkomende talenten internationaal, dan hebben we nog wel stappen te zetten. Ik was aan het kijken naar Olsztyn, waar een aantal Belgische dames ook deelnam, die het niet slecht deden. En ik ga nu in één keer de uitslag erbij te pakken, dat ik niet de verkeerde tijden ga zeggen. Maar de winnares in Olsztyn, die zag ik ik denk rond de 16:30 dat die finished. Ik ben nu even hier meteen aan het zoeken, terwijl ik hier aan het praten ben.
Ja, nou wordt de druk hoog, hè, Hans?
Ja, daarom. Even kijken of ik op dit moment twee taken tegelijk
heb. Nou mag je op de door jou zo geliefde World Triathlon site gaan zoeken, Hans.
Ja, daarom. Het duurt wel langer daardoor. ik vind het hier. Carlotta Misaglia, 16:28. Mm-hmm. Dus die loopt gewoon 16:28. Dan ga ik kijken. Robin Dreiling, 17:09. Dat is best mm-hmm. goed gelopen. Ik vind een lage 17 bij de dames. En zeker als je in de 16 zit, dat is echt wel knap. Als ik ga kijken naar onze Belgische dames, ja, dan zie ik bij Nele de Croix 18:28. Niet slecht. Met Wittemans 19:10. Maar we weten dat met haar lopen haar minste onderdeel is. En dan Rune van Steenkisten, 18:05. Ook best wel nog mooi. Maar dan zie je 18:05. Ja, dat is gewoon. Dat is anderhalve minuut trager dan de winnares die in 16:28 loopt. En dat is dan op Europees vlak. Dus als je puur en alleen naar die snelheden gaat kijken, naar een aantal atleten. En ik zag het ook bij de mannen. En wat me daar ook opviel, is dat zijn allemaal atleten die na 2000 geboren zijn. Ze zijn allemaal gewoon nog jonkies. En die gaan ook nog verder groeien. Die Reese Vanderson, waar we vorige week over gehad hebben. De ex-vice wereldkampioen bij de junioren, die Amerikaan. Ah, weet je, dat soort nieuwe talenten, die gaan ook de stap zetten richting LA. En die gaan het een aantal... want ik denk dat we dat op een papiertje kunnen schrijven. Die Reese Vanderson, die gaat het een aantal Amerikaanse gevestigde namen moeilijk maken voor kwalificatie voor LA.
Ja. Nou, werk aan de winkel op heel veel vlakken in ieder geval voor Nederland en België. Hans, dat is de conclusie voor nu, denk ik, hè?
Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel.
Oké.
Okay. Dat is absoluut een conclusie die we kunnen trekken. Dus mooi. Om af te sluiten, aan mijn kant had ik er nog een leuke die heel veel gelezen is de afgelopen week. En dat was namelijk, ik weet niet of jij hem zelf kent. Ken jij Jean-Michel Seyffe?
Nee.
Ja, in België is dat een levende legende, want hij is denk ik zelfs recordhouder. Die heeft 7 opeenvolgende Olympiades gehaald als tafeltennisser. Okay. Hij is ook Europees kampioen geweest. Hij deed echt pingpongen, om het dan zo te noemen, op een heel hoog niveau. En heeft dus 7 keer na elkaar aan de Olympiade deelgenomen. Is ondertussen ook de voorzitter van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité, van BOIC. En hij deed vorige week in Bilze mee aan zijn eerste long-distance triathlon. Hij had al wel eens, denk ik, een sprint-triathlon gedaan. Maar deed in de 111 van Bilze mee, haalde daar de finish. We hebben daar een leuk verslagje van gemaakt. En dat is echt wel door heel veel volk opgepikt geweest. Dus dat was best wel mooi om te zien. En dan vind ik het ook wel leuk dat de voorzitter van het BOIC, wat dan bij jullie het NOC-NSF is, kan je het voorstellen dat de voorzitter daar meekomt toen in Nederland aan een triathlon. En ik vind dat best wel leuk nieuws ook voor de sport, dat iemand die met heel dat Olympisch programma bezig is, dat hij dan zelf kiest om een keer een triathlon te komen doen. Ik vind het gewoon
cool. Dat is tof. Ja, dat is inderdaad wel tof. En ik zie dat hij, hoe zeg ik het netjes? Maar hij zat redelijk achteraan in het veld, hè? 439ste van de 495. Maar juist daarom vind ik het misschien nog wat mooier. Want ja, je wil misschien toch ook wel... ik bedoel, je bent een bekend gezicht wat dat betreft. Ja, en hij gaat er gewoon heen voor een leuke dag te hebben. En, ja.
En hij heeft ervan genoten.
Ja, daarom. Dat, maar dat
hij ook. En hij vond het ook tof van de aanmoedigingen die hij kreeg van andere atleten. Want hij is wel echt een bekend gezicht in België. En iedereen kent hem dus. En er was enorm veel respect voor hem. En ik denk dat het ook wel leuk is voor iemand die aan het hoofd staat van het BOIC om te zien hoe die camaraderie in triathlon, dat is wel echt. Ik bedoel, mensen gunnen het elkaar. Ik herinner me dat ook toen Koen Wouters destijds meedeed in Kinderooi en dat hij ook finisher was in de 70.3 Ironman Maastricht. Ja, Koen Wouters is voor heel veel mensen god in België. Hè? Als zanger van Clouseau, als tv-presentator, rallypiloot. Ja. Maar tijdens die wedstrijd was hij gewoon triatleet en zaten mensen hem ook in de wedstrijd aan te moedigen. En Koen die zei ook achteraf van, ik vond dat zo tof, van als iemand je voorbij liep, dat je een schouderklopje kreeg, dat je werd aangemoedigd. Hij was niet Koen Wouters de vedette, hij was gewoon een triatleet. En mensen hadden gezegd, ah, kom aan, goed bezig, doorgaan. Ja. Dat vond hij juist tof. En ik denk dat Jean-Michel Seyffe dat ook ervaren heeft.
Maar dan de belangrijkste vraag voor nu, Hans, en dat is dan ook een beetje de afsluiter. Gaat Jean-Michel het nog een keer doen? Of was het eens en nooit meer?
Nee, ik denk dat hij dat nog wel wil gaan doen. Okay. Die vraag heb ik hem niet gesteld, had ik dat nog moeten doen. Maar ik had wel de indruk dat hij dit wel leuk vond. En wie weet gaat hij er wat extra voor trainen, want ik had niet in... Ik bedoel, als je dan kijkt naar het materiaal en zijn tijden en zo, dat was niet helemaal top. Vooral dat materiaal ook niet. Dus ja, wie weet zit er nog een triathloncarrière aan te komen voor Jean-Michel Seyffe. Het zou wat zijn.
Nou, dat zou inderdaad leuk zijn. Oké, okay, Hans, zijn we er doorheen voor deze week. De 280ste aflevering, die zit erop. En volgende week hebben we ongetwijfeld weer meer dan genoeg te bespreken. Want, nou ja,
dit weekend... ja, dat wordt een super weekend, man.
Ja, oké. Die WTCS, dan heb je nog de Ironman Hamburg, dus EK. Je hebt de T100. Je hebt het NK Sprint in Nederland. Dus ik weet niet of je nog mooie wedstrijden in België hebt.
Ja, wij hebben donderdag, want dan is het Hemelvaartsdag in België. Ik weet niet of dat bij jullie ook een feestdag is. Bij ons alleszins wel. Ja. Dan is er de triathlon in Isegem. Dat is echt wel een klassieker. Dus echt wel een topwedstrijd. En zondag dan trekken we met de T3-series naar Dendermonde. City Triathlon, ook altijd heel tof. Mooie wedstrijd. Lastig, gevaarlijk parcours in de binnenstad. Maar dat maakt het ook wel weer mooi. Want er komt altijd wel wat commentaar en wat kritiek op. Maar ik vind langs de andere kant, weet je, door die bochtjes en weer optrekken en lekker technisch, dat mag af en toe ook wel. Het moet voor mij niet altijd rechtdoor langs het kanaal, keerpuntje nemen en terug. Ik vind allebei wel wat hebben.
Wordt geniet, Hans. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan gaan we alles weer bespreken. En ik zou zeggen voor de luisteraars, tot dan.
Tot dan.